Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 36. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen en daarvan de 85ste. Wij noemden nu psalm 85. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen met de berijmde 10 geboden des Heren, het 8ste vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij psalm 85, een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw landen gunstig geweest, Heere, de gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uws volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw torens. Breng ons weder, o God onzes heils, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk, zijn heil is nabij degenen die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven, en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan, en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen.
Gemeente, wij zingen met psalm 85, vers 1, 2 en 4. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Vers 2 en vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, 1, 2 en 4. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor de diaconie en kerk. En bij de uitgang voor de schuldbelging. gemeente, we bedienen nu Gods onfeilbaar woord dicht bij zondag 16 van de Heidelbergen. Nu vraag en antwoord 40, 41 en 42. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan luidt het antwoord daarom, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? En dan luidt het antwoord om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En dan luidt het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Gemeente, we worden vanmiddag bepaald bij de schuldrekening. De schuldrekening. Drie gedachten, allereerst betaald, vers 40, betaald, bevestigd. Vraag en antwoord 41, bevestigd en bevraagd in vraag en antwoord 42, bevraagd. De schuldrekening betaald, bevestigd, bevraagd. Waarom? Gemeente, we zijn daar inmiddels al wat gewend aan geraakt, maar onze Heidelberger, Ricinus en Olevianus, die stellen nogal wat vragen. En ook hier, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het vierde geloofsartikel uit het apostolicum, uit de apostolische geloofsbelijdenis. Van de 12, de kern van wat een christen nodig is om te geloven. Onderwijs over de drie enige God ligt voor ons. En dan het vierde geloofsartikel die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Dan gaat het, kinderen in de kerk, jongens en meisjes, eigenlijk over drie woorden. Twee belangrijke en dat tussenvoegsel, gestorven en begraven. Over de derde en vierde trap van Christus vernedering, gestorven en begraven, vreselijk is dat. Sterven. Dat is vreselijk. Begraven worden. Dat is vreselijk. Ben je er wel eens bang voor? Er zijn heel veel mensen in de wereld die zeggen, nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Je kan niet altijd op de aarde blijven. Je moet een keer sterven. Er is een vreselijke uitdrukking. Dood. Gewoon. Maar het is niet gewoon, gemeente. Het is iets vreselijks. Iedereen moet een keer sterven. Als je dat van nabij meemaakt, dan weet je soms hoe pijnlijk het is, hoe moeilijk het is, hoe onmogelijk het is. Dat lijdensproces, dat stervensproces, dat gebroken worden van stap tot stap, of onverwachts in één keer, dat kan ook. Maar dat sterven, gemeente, die overgang van dat aardse leven hier naar onze eeuwige bestemming, dat is iets ontzaglijks. En dan begraven worden. Dat is iets ontzaglijks. Dat is zo tegennatuurlijk. Dat een mens in onze cultuur naar gewoonte in een kist. Dat hij neergelaten wordt in die donkere aarde. En dat daar de grond weer overheen gaat. Om daar te zijn tot de morgen van de wederopstanding. En nou moet iedereen een keer sterven. Denk je er wel eens aan, gemeente? En begraven worden. Ben je er wel eens bang voor, kinderen, jongeren? En dan komt er onderwijs over sterven en begraven worden. Van de meester. Van de Heer Jezus. Maar ook van al degenen die bij hem horen. En dat is tot oneindige troost. En dan moet je maar goed gaan luisteren. En dan vragen of je die troost mag leren kennen. Of je mag schuilen, dat is eigenlijk waar het om gaat vanmiddag. Of je mag schuilen achter hem die gestorven is en die begraven is. En dan, gemeente, dan ligt er zulk heerlijk onderwijs. Ook in het eerste deel van zondag 16. Vorige rustdag ging het over de kruisdood. En nu vraagt de Heidelberger eigenlijk, kon de dood er niet afgebleven zijn? Was nou die ontzettende lijdensgang, die vreselijke kruisiging, niet genoeg voor de borg? Moest hij, de levensvorst, Jezus is het leven, moest hij, de levensvorst, nu echt de dood in? Tot in de dood vernederd worden. En dan is het antwoord, Jezus is borg geworden van eeuwigheid voor zijn kerk. En we hebben in die eerste zondagen overdacht, er moet betaald worden. Die zondaar van die eerste zondagen, die ontdekte zondaar, die werd erachter gebracht dat hij niet met zijn tranen kon betalen en met zijn vroomheid en met zijn mooie woorden, met zijn smoesjes, maar dat er betaald moest worden. En hij kon het niet. Toen heeft de Heere, toen de weg vastliep, herkent u dat nou, gemeente, toen het helemaal vastliep. Zo gaat het, zo gaat het. Toen het helemaal vastliep, toen heeft de Heere die weg ontsloten in een ander. Met een hoofdletter, de ander. En toen is er enig zicht gekomen, zondag 7, op de koning van de kerk, de borg van Sion, die hemelse bruidegom, Jezus Christus. En een geschonken geloof, dat richt zich altijd op Jezus. Dat richt zich op hem, gemeente. Hij is de kern. Hij is het merg. Hij is voor de kerk alles. En toen is die borg en middelaar Jezus geopenbaard. En dan gaat die borg van Sion, die gaat alles betalen. Alles gaat hij betalen tot de laatste penning. Jongeren, het is niet genoeg dat Jezus lijdt, hoe vreselijk het ook is. De ganse tijd van zijn leven, bijzonder onder Pontius Pilatus. Het is niet genoeg dat hij hangt aan het vloekhout der schande, waar hij de vervloeking van heel de bruidskerk op zich geladen heeft. Nee, de schuldeiser komt met nog een rekening. Een hele oude, uit het paradijs, gemeente, die rekening die komt vanmiddag ter tafel. En ik weet niet hoe dat met u gaat, gaat tegenwoordig een beetje anders als vroeger. Hè? Vroeger kreeg je elke rekening over de post en een envelop, kinderen in de kerk en dan, ja, dan kon je er van alles mee doen en je kon hem betalen als je het geld had. Je kon hem ook wegleggen een poosje als je het geld niet had. De betaaltermijn, die was nog niet verstreken. Je kon wachten tot je je salaris weer kreeg. Dan kon je die rekening betalen. Nu gaat het om een rekening die heel lang gelegen heeft. Zo'n 4000 jaar staat die rekening al open. En hij is niet verjaard. Want het is de rekening die de eeuwige God uitgesproken heeft in paradijs. Nou gaat die gezegende borg Jezus Christus zijn ziel tot een schuldoffer stellen. En die rekening betalen, opdat hij zaad zou zien. Jezus is niet alleen de man van smarten, zo spreken we over hem. Maar hij is ook het kind des doods. Waarom? En dan zegt de Heidelberger catechismus eigenlijk over die oude rekening uit het paradijs. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons van God. Dan worden twee deugden van God genoemd. Hebt u te doen gekregen met Gods deugden, gemeente? Als de Heer in je leven komt, echt in je leven komt, dan wordt God aan je ziel geopenbaard in zijn deugden, zijn eigenschappen, wie hij is vanuit het woord. Hier worden er twee genoemd door Ursinus en Olevianus. Ze noemen Gods gerechtigheid. Dat is die deugd van God die nou voldoening eist aan zijn geschonden recht. De ziel die zondigt zal de dood sterven. En die moet niet komen tot aan de dood. Maar die moet de dood ondergaan. Die komt tot in de dood. Gods gerechtigheid. Die eisbetaling. En daarom zijn we allemaal kinderen des doods. Want u bent zondaar en ik erbij. En daarom moeten wij de dood sterven. Dat is uitgesproken door de eeuwige God. Gods gerechtigheid en Gods waarheid. Dat is die deugd in God die ik zie, die erop toeziet. Of dat toegezegd de doodsvonnis voltrokken wordt. En dan komen wij bij de kerngemeente, die oude rekening. Jongens en meisjes, begrijp je het al? Toen Adam en Eva gezondigd hadden, toen moesten ze sterven. Want de Heer had het gezegd, van de boom der kennis des goeds en des kwaads zult ge niet eten. Want ten dag als ge daarvan eten zult, zult gij, Adam, Eva, de dood sterven. En toen heeft Eva toch haar handen uitgestrekt. Ten dagen als ge daarvan eet. En toen heeft Adam toch genomen van de vrucht die Eva haar gaf. Ten dagen als ge daarvan eet. Op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Die dag is je laatste levensdag. Dat wordt de dag van je dood. Dan moet je begraven worden. En... Ja, dat is wonderlijk, jongens en meisjes. Adam leefde na die dag nog 900 en meer jaren. Hij is 930 jaar oud geworden. Toen die stierf, hoe kan dat nou? Kan God dan zijn rechtvaardigheid en zijn waarheid, die goddelijke deugden, niet gestand doen? Geloof maar dat de duivel zich geërgerd heeft. Waar blijft nou de straf? Die mensen heb je altijd. Waar blijft nou de straf? Die zien dan naar uit dat een ander gestraft wordt. Wanneer komt nou het ogenblik dat God het werk van zijn handen, zijn scheppingswerk, in de dood slingert. En dat iedereen moet zeggen dat Satan overwonnen heeft. Gemeente, dat ogenblik is nooit gekomen. Want weliswaar, hij moest Adam uiteindelijk sterven. Maar toen had hij een nageslacht en Eva moest sterven. Maar er was een nageslacht. Waarom? Adam, het hoofd van het werkverbond, is ter verantwoording geroepen. En die zondares Eva ook. En toen heeft God gesproken van zijn vredesgedachte van eeuwigheid. Toen is die schuldbrief wel blijven liggen. Toen is dat doodsvonnis wel blijven liggen. Die eiste om betaling. Maar toen heeft God het eerste mensenpaar beloofd. Dat zijn lieve zoon Jezus Christus zou komen. Die tweede Adam of laatste Adam. Toen heeft God gesproken. Dat die brief die hun dood eiste. Die onbetaalde rekening. Dat die zou blijven liggen. Tot het ogenblik. Dat Jezus Christus komen zou. Die komen zou om Gods rechtvaardig oordeel te dragen. Om de waarheid die andere deugd in God genoeg te doen. God, gemeente, bemint het recht. Mag ik dat nog eens een keer zeggen? God bemint het recht. Ik vind dat soms wel eens ergerlijk. Dat ik daar niet van hoor. Ja, God is ook liefde, zeker. En u mag ze niet tegen elkaar uitspelen. Als de Heer nou in je leven komt, dan gaat hij je wijzen op zijn recht. Daar krijg je mee van doen. Dat wordt werkelijkheid in je leven. dan ga je bevinden, God is recht. Dan krijg je met een God te doen, gemeente, niet die wij bedenken. Maar een God die is, volkomen is zoals die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Een God van recht en gerechtigheid. En dan ga ik beven. Want die schuldbrief van paradijs moet voldaan worden. En ik kan hem niet betalen. En nu is de borg van Sion gekomen. En nou gaat hij betalen. En als de Heer in je leven komt en de schuldbrief wordt bezorgd, is het gebeurd in uw leven, gemeente, is het gebeurd in uw leven. En er zijn mensen die zien er zo naar uit dat ze bekeerd worden. Nou, dat doe ik ook. En ik wil u allemaal zo graag bekeerd zien. Maar zie je wel eens uit naar die brief die nou nodig is. Omdat er anders nooit bekering volgen zal. Gemeente, als je niet weet waarvan je verlost moet worden. Als je die schuld niet voelt drukken op je ziel. Dan zal het ander ook wel niet komen. Echt niet. Want zo werkt God. Is de schuldbrief bezorgd. Jongens en meisjes, begrijpen jullie het nog? Daar kijk je nou eigenlijk niet naar uit. Hè? Als de post komt. Nou ja, er is post die je fijn vindt om te ontvangen. Maar er is ook post die je liever niet ziet. Die blauwe enveloppen, die zie je liever niet komen. Hè? Dan moet er meestal betaald worden. Schuld. Die brieven van Centraal Bureau Incassodienst. Een boete, die zie je liever niet komen. Hè? En dan zijn er mensen die eerlijk gemaakt worden voor God. En die gaan daar toch naar uitzien. Heere, zeg het maar. Druk het maar op mijn ziel af. Laat het me maar weten, Heere. Opdat ik weet hoe ellendig ik ben. Opdat er in mijn leven ook nood zal komen. Opdat ik het leer, ik kan die prijs der zielen. Daar hoort u een dichter erover zingen en spreken. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, die schuldrekening aan God in tijd. Nog eeuwigheid voldoen. Er moet betaald worden. Zonder loon is zo bitter. Gemeente, zondig je nog zo makkelijk? Het zondeloon is zo bitter. Maar weet u nou, spreekt zondag 16 in het stuk der verlossing over een borg. Die zich tot in de dood heeft moeten vernederen. Waarom? En dan staat erop dat de gerechtigheid en waarheid Gods, die niet anders voor onze zonde kon betaald worden, dan door de dood van de Zoon van God. En als dat een ogenblik in je gedachten mag komen, dan komt de verwondering en God geeft bevindelijk de doorleving daarvan. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, zegt apostel Paulus, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Gemeente, dat is een wonder. De deugden van God, die worden volvoerd door de Zoon van God. Niet door u en niet door mij. Maar God heeft zijn lieve Zoon gezonden. Opdat hij voldoen zou aan Gods recht. En aan Gods waarheid. Dat is zo onbevattelijk. Dat die eeuwige Vader, het eeuwige zondaarsliefde, zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat hij 33 jaar jong, zou je kind willen verliezen, ouders, als 33 is, de kracht van het leven. Opdat hij 33 jaar jong zou hangen aan het vloekhout der schande, totdat hij doodgemarteld zou zijn. Totdat hij de geest zou geven, ook dat, het vrijwillige van zijn overgave aan de Vader. Totdat hij zou roepen op Golgotha's vloekheuvel. Het is volbracht. Het is betaald, volkomen betaald voor heel de bruidskerk. De kinderen weten dat wel, hè. Op Moria's top, daar was die bedroefde vader die niet wist hoe dit had, Abraham. En toen riep de Heer, het is genoeg, het is genoeg. Ik heb het gezien, hij hoeft niet de dood in. Je lieve zoon Isaac, maak hem maar los. Maak hem maar los, Abraham. Kijk maar achterom, daar is al een offerdier. Heenwijzend naar de Heer Jezus Christus. Maar toen die borgenmiddelaar daar hing aan het vloekhout der schande, toen heeft dat nooit geklonken. God eiste de dood van zijn zoon. En Jezus heeft vrijwillig die dood op zich genomen. Dat staat er zo, hè, moeten vernederen. Maar heeft het ook gewild. Een gewillige borg buigt tot in de dood. En deze dood is nou de betaling voor de bruidsgemeente. Christus stierf in gemeenschap met zijn kerk. Zodat het is alsof zijn eigen persoon aan de eis van Gods gerechtigheid en waarheid hadden voldaan. Een gemeente als de Heer nou zo'n schuldbrief in je leven gaat zenden. Zo werkt de Heer. En je hebt die schuldbrief en je gaat erover tobbenen. Want je kan hem niet betalen. Ja, je gaat misschien wel proberen. Zo gaat dat meestal. Nou, dan is een mens aan het werk, dan wordt hij vroom. Dan krijgt hij een keurig leven. Heer, ik zal u alles betalen. Heb een weinig geduld. Je krijgt het niet bij elkaar, gemeente. Want ik maak de schuld. Hebt u het ook geleerd? Dagelijks meerder. Die schuld wordt alleen maar groter. Ik kan hem niet betalen. En je vroomheid is tekort. En je krijgt tranen. De een heeft meer letterlijk tranen dan de ander. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar de werkelijkheid. Je krijgt tranen van berouw. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Gemeente, daar kun je wanhopig van worden. Zijn er van die wanhopige mensen in de kerk? Die zeggen, ik word wel ouder, maar niet wijzer. Ik word wel netter in mijn levensopenbaring. Ik ga me steeds meer schikken. Alles is goed. Als ik maar met God verzoend word, dan is alles best. Maar je komt niet dichter bij de aflossing van je schuld en van je zonde. Gemeente, die schuld is zo groot. Die is onbetaalbaar. Wat is er nou nodig? Dat de Heer zijn lieve zoon openbaart in je leven. Als borg en als zaligmaker. Ben je daar naar aan het zoeken? Is dat nou je smeekgebed? Heere, openbaar hem. Als die gezegende zondevernieler. Die met zijn bloed. Die schuldbrief, die hele oude uit het paradijs. Betaald. Volkomen betaald. En die met zijn bloed tekent. Heel persoonlijk, gemeente. Daar moet je heel persoonlijk iets van weten. Van de vloek. Van de schuld maakt hij mij vrij. En zijn sterven en zijn dood zaligt mij met verheerlijking van Gods deugden. Om het dogmatisch te zeggen, wordt nou de kerk zalig. Sion, die zal door recht verlost worden, niet via de achterdeur. Maar via het recht van God. Waar ik verloren onder moet gaan. En waar die borg zich openbaart. Een tussentredende borg. Ik heb verzoening. Voor deze gevonden. Zoals in de Bijbellezingen gehoord is. Hoe Juda tussen beiden treedt. Benjamin moet blijven. Die is des doods schuldig. Die komt nooit meer vrij. Die heeft zich schuldig gemaakt. In de ogen van die gestrenge onderkoning. Dan treedt Juda tussen beiden. Ik zal borg zijn. Ik zal in die plaats gaan staan. Ik zal het vergoeden. Ik in de plaats van hem. Broederliefde. En zo is die oudste broeder. Jezus Christus is tussen getreden. Tot in de dood. Opdat Genesis 2 vers 17 vervuld zou worden. Ten dagen als ge daarvan eet. Zult ge de dood sterven. Dan wordt die oude rekening betaald. Tot de laatste penning. Door dat onschuldige lam van God. Gemeente, daar kan ik niet bij. Maar wel dit. Als je daar nou iets van kent. Hè? Kent u er nou wat van? Dan wordt de zonde bitter. Dan wordt de zonde bitter. En dan elke keer opnieuw, als ik de zonde moet waarnemen in dat doodsbestaan, in mijn vlees, in die oude natuur, kinderen des Heren, in die oude mens der zonde, dan maakt dat me bedroefd. Dat doet mijn hoofd buigen, het is zo bitter. Want het kostte uw dood. Gezegend lam, gezegend lam, dat al mijn zonde op zich nam. En je wordt bang van de zonde. Je wil nooit meer de Heere bedroeven. Dan gaan zoveel dingen vanzelf. Weet je waarom, jongeren? Omdat er liefde is. Liefde tot God. Bang om hem te bedroeven. En dan zou je alles wel willen doen. Want hij heeft alles gedaan. Maar ik niks kon uitrichten. En als hij nu alles gedaan heeft. Heere, dan ben ik bereid. Om te doen wat u van me vraagt. Levenslang, zo zeker, zo gewis, als ik het weten mag, dat hij stierf voor mijn zonde. Zullen naar staan, gemeente. Want als nou die schuldbrief niet voldaan wordt, en je sterft, dat is ook de ernst. En ik kan u niet laten gaan voordat ik u dat gezegd heb vanmiddag. Als je nou sterft met een openstaande schuld, dan zal al je vroomheid en al je gelovigheid en alles wat je dan meesleept, zou je niet kunnen verlossen. Echt niet. Want Gods gerechtigheid vraagt maar om één ding. Betaling. Zul je het niet wagen op een misschientje? Zul je het niet oppervlakkig opnemen? Maar zul je vragen of de Heere dat ontdekt in je ziel? En of je er iets van leren mag, dat ontzaglijke ogenblik. Waar je meende voor eeuwig te verzinken. En waar hij zich openbaarde in je leven. En waar hij tussen trad. Ik zal borg zijn. Dat is het eerste, betaald. En dan tweede, bevestigd. Iets korter, de borg is waarachtig gestorven. En dat is erg echt waar geweest. Moet wat geweest zijn. Jongeren, je weet het wel, toen Nicodemus en Jozef van Arimathea, hun lieve meester, hun zaligmaker, hebben afgenomen van het kruis. Ik heb u dat vaker gezegd, dat moet wat geweest zijn, zijn ogen gesloten, die altijd vol liefde waren. Die handen die brood en vis hebben vermenigvuldigd, die zegenend altijd over de aarde gingen. Die waren koud en stijf. En die lippen waarop genade was uitgestort. Die waren dicht. En dat hart vol van liefde. Tot God en de naaste. Stond stil. De straf op de zonde. Die drievoudige dood. Tijdelijk, geestelijk en eeuwig. Heeft de borg ondergaan. Dan gaat het met name om die tijdelijke dood. Gemeente, zul je daar niet lichtvaardig over denken. De wereld die verbloemt dat, moet je maar niet doen. Maar de godsdienst, die maakt daar grafreden van. Vaak zijn het leugenreden. Een kind van God, die er iets van beseft, die heeft er geen behoefte meer aan. Gemeenten hebben geen behoefte meer aan. Een kind van God wil eenvoudig begraven worden. En al die rarigheid, dat doet de wereld maar. En dat doen oppervlakkige mensen, eenvoudig begraven worden. Want het spreekt van onze schande. Zou je het niet vergeten? Het spreekt van onze schande. We zijn niet geschapen om in een graf te worden neergelegd. Maar we hebben ons doodgezondigd. En daarom zullen we er gelegd worden in het stof van de aarde. En als je daarover denkt, dan beeft mijn hart. Dan beeft mijn hart. Een gemeente zult u het overdenken. Als je toch geen borg zou hebben en je wordt in dat graf neergelegd tot eeuwige afgrijzing, dan is het voor eeuwig te laat. Het is voor eeuwig te laat. Maak er maar niks van. Laten onze begrafenissen met recht christelijk zijn. Dat is eenvoudig. Dat is eenvoudig. Laat mijn borg maar liggen in het graf van de rijken. Een verzegeld graf. Als mijn graf maar verzegeld is door mijn lieve borg, Jezus Christus, die over mijn stof zal waken, totdat ik uit het stof hem eeuwig groot zal maken. En meer heb ik niet nodig. Hoevelen van u hebben al iets gezien van de dood? Een lieve man of vrouw, een kind, een ouder. Een gemeente, dan moet je zelf ook door die poort. Die vreselijke poort. De poort van de dood. Gods oordeel wordt volvoerd. Maar voor Gods kinderen is het oordeel reeds volvoerd. En toch staat er, waarom is hij begraven geworden? En luidt het antwoord om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. Nee, dat staat er niet, hè. Dat hij waarachtiglijk gestorven was. Ik ben dood geweest. Dat kan er maar één zeggen. En dat is die dierbare borg, dat hij gestorven was. Maar ik ben dood geweest en zie ik leef tot in alle eeuwigheid. Opdat zondaren levend gemaakt zouden worden door de wedergeboorte. Een gemeente moest zichtbaar worden. Dat hij werkelijk gestorven was, geen schijndood. En in de hof van Jozef van Arimathea hebben ze de borg neergelegd. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Wat een vernedering. Wat een smaad. Ik ben gerekend, zingt Psalm 88, met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is. Maar er ligt zo'n rijke betekenis achter. Twee dingen. Eerst Jezus' eigen woord. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wel, Jezus is als een tarwegraan gezaaid in de akker van deze wereld. Een gemeente, nou brengt die veel vrucht voort. Nu zullen er velen rechtvaardig gemaakt worden. Niet alle, we leren geen altijd, maar velen. Het zal geen klein getal zijn, maar een schare die niemand tellen kan. En dan Paulus' woord. Het lichaam wordt gezaaid in oneer. We moeten niet te veel spreken over eer op een graf. Een eerlijke begrafenis, ja, dat is zeker. Maar gemeente, niet te veel de laatste eer bewijzen. Want de schrift zegt, een lichaam wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Er is soms eigenlijk niks meer van over. Het wordt opgewekt in kracht. Crematie is niet naar de schrift. Lijkverbranding, dan wordt een lichaam niet gezaaid. Een christen wordt begraven, zoals zijn meester begraven is. Gods kind wordt gelegd in een graf, maar wel met verwachting. Kinderen des Heren, wat krijgt u daar nou voor troost uit? Hij is ons voorgegaan. We hebben toch nagedacht over zijn ontvangenis en geboorte. En dat is opdat u in zonde ontvangen en geboren mag schuilen achter uw borg, de wieg. Tot het graf, opdat u schuilen mag achter uw borg. Hij is voorgegaan. Ik heb het vaker gezegd, Spurgeon die schrijft, hij liet de hoofddoek, de zweedoek, achter in het graf, opdat Gods kind de tranen drogen zou. En dan is dat ontzettende graf, is geworden tot een slaapkamer, dieren gaan dood. Gods volk ontslaapt met recht, veilig in Jezus' armen. We zeggen dat wel eens, een groot verlies. Nou, wat je verliest, ben je kwijt. Gods kinderen, die zijn niet kwijt. Nee, ze hebben het wel geleerd. Ik was verloren, maar ze zijn gevonden. Gemeente, je moet in die korte tijd tussen wieg en graf, moet je gevonden worden door die goede herder. En als ze sterven, zijn ze niet verloren. Nee, een groot verlies, zeggen we dan. Nou, dat is het soms ook wel. Menselijkerwijs gezien. Maar we weten waar ze zijn. Al Gods kinderen, de kleinen en de grote. die mogen we weten veilig in Jezus' armen, eeuwig. En het hart van die dierbare borg. En dan moet wel dat lichaam naar het graf. Een gemeente, dat kan ook tranen geven. Ook een kind van God. Want je vlees kan vlees nooit missen. Maar soms dan straalt het zonlicht wel eens in het graf. En dan word je wel eens verblijd. En is het wel eens beter, de dag van de begrafenis, het klaaghuis, het huis van de rouw in te gaan, dan in het huis van veel maaltijden. Want daar ligt er zo'n oneindige troost in. Hij is waarachtiglijk gestorven, maar hij leeft. En een kind van God is werkelijk gestorven, maar zal straks leven. En Jezus waakt tot de morgen van de opstanding over hun stof. En als dan de bruidskerk wel eens wat moed krijgt, zijn van die grote dingen gemeend. Je moet niet denken dat Gods kinderen dat altijd op hun binnenzak hebben. Maar dat ze het wel eens mogen geloven. Dus de Heer dat geloof in oefening geeft. Geloof komt van God, hè, bij het eerste. Dat kunnen wij niet maken, dat is niet iets van beneden. Dat moet je geschonken worden, het geloof. Nu is een gave, een geschenk van God. Maar ook in de oefening van het leven des geloofs. Als de Heere dat niet schenkt in beoefening, dan heb ik het niet. Maar als het leven mag, dan mag de kerk wel eens zingen. En we gaan het samen doen met Psalm 23. Vers 1, de God des heils wil mij ten herder wezen. En vers 2, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 1 en 2 van Psalm 23. schuldrekening betaald, bevestigd, bevraagd. Want er komt nog een vraag, zo dan Christus voor ons gestorven is. Ons, dat zijn Gods kinderen die hier in het stuk der verlossing gezamenlijk dat mogen belijden. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Waarom worden Gods kinderen nou niet opgenomen als Henoch of als Elia? Waarom moeten zij nou ook dat alles ondergaan? Soms die vreselijke afbraak van het lichaam. Waarom moeten ze dementerend worden? Ook Gods kinderen. Ja, er zijn er die helder blijven tot het laatst. Maar er zijn er ook die gaan dementeren. Waarom moeten ze uitteren? Totdat de laatste adem eruit gaat. En waarom kan dat niet anders? En dan staat er zo kort en krachtig. Onze dood is geen betaling voor onze zonde. Maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Drie dingen. Het is geen betaling. Gemeente, God vordert maar één keer. Als je onbekeerd sterft, moet je sterven. Omdat de schuldrekening openstaat. En dat is vreselijk, want het is te kort. Het is te kort. Gods kinderen moeten ook sterven. Ze betalen niet. Er is al betaald. Volkomen betaald. Het is geen betaling. Wel afstand.